Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Eva Fabius. Welkom Eva.
Leuk
dat je meedoet. Jij bent scheidingscoach. Onder andere. Kan je iets van jezelf vertellen?
Ja, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Vanaf mijn vakantieadres in Zeeland met jou nu in gesprek. Over mijzelf vertellen. Ik heb een juridische achtergrond. Rechten gestudeerd in Groningen. Vervolgens ben ik een paar jaar in het buitenland gaan wonen. En toen ben ik als vertrouwenspersoon in de jeugdhulp gaan werken. En daar zag ik eigenlijk allerhande klachten voorbij komen. Maar op een gegeven moment waren dat voornamelijk kinderen die onder toezicht werden gesteld vanwege complexe scheidingen van hun ouders. En toen betrapte ik mij erop dat ik dacht, ja, wat kom ik laat eigenlijk in beeld? Dus dan is er al een scheiding die niet naar wens verloopt. Dus de ouders hebben daar last van, de kinderen hebben daar last van. En dan vervolgens komt er jeugdhulpverlening. Dat loopt ook niet naar wens van ouders. En dan komen ze bij een klachtondersteuner, vertrouwenspersoon, om hun onvrede daarover kenbaar te maken. En dan kwam ik in beeld. En op een goed moment was ik zelf gedoken in persoonlijke ontwikkeling. En merkte ik van, oh wauw, dat is echt, dat opent deuren. Als je eigenlijk de blik daar binnen richt. En ik vind dat ook heel erg onschuldigend, omdat het is, ik wil iets leren in plaats van ik mankeer iets.
Ja.
En op een goed moment dacht ik, nou wauw, dat lijkt me te gek om daarmee aan de slag te gaan met ouders in een scheidingssituatie. En dat ik ook wat eerder in beeld kom, in plaats van op het moment dat er jeugdhulpverlening is en daar klachten over zijn.
Mooi, dus mooie motivatie. Manier,
ja, op die manier ben ik op een goed moment als vertrouwenspersoon gestopt en voor mezelf begonnen.
Mm-hmm. Ja,
mooi. Vanuit die invalshoek.
Precies. En alle informatie vanuit die rol die je daar hebt gehad, neem je natuurlijk heel erg mee. Ben ik straks ook heel erg benieuwd naar. Maar je hebt ook wel een specifieke kijk op wat doet een scheiding of wat biedt een scheiding voor dynamiek en dat soort dingen. Kan je iets vertellen over wat jouw visie of jouw kijk is op scheidingssituaties?
Ja, nou allereerst uiteraard aardverschuivend voor alle betrokkenen. En dan bedoel ik ook de mensen, de familieleden. Voor iedereen is het een aardverschuivende verandering. Dat je fundament echt doet schudden. Tegelijkertijd ga ik altijd uit van, dit is nu de gegeven situatie. Hoe verdrietig, aardverschuivend, pijnlijk ook. Dit is nu wat op mijn bord ligt. En gegeven die situatie heb ik als autonoom individu de mogelijkheid van, hoe ga ik hiermee om? En ik zeg autonoom individu omdat soms je nog in dat koppel als het ware blijft hangen en op een ander kunt wachten voor verbetering. En ik start altijd van, je bent allebei een autonoom individu en je kunt je eigen keuzes maken voor stapjes tot positieve verandering.
Mm-hmm.
Daarbij zijn er altijd dingen die alleen in jouw invloedssfeer liggen, waar je op kunt focussen, waar je een ander niet voor nodig hebt, waardoor je al kleine verbeterstapjes kunt maken.
Ja. Dat is denk ik een hele, hele belangrijke en tegelijkertijd volgens mij ook een hele moeilijke. Dat je toch vaak merkt dat mensen geneigd zijn, ja maar hij, ja maar zij.
Ja.
Mm-hmm. En hoe ga je daar dan mee om als dat gebeurt?
Nou, allereerst, we hebben in het vorige gesprek al even gesproken over een inspiratiebron van mij, Jurriaan Calafazzi. Hij is schrijver van het boek Van Klacht naar Kans. En hij zou zeggen, mag het even moeilijk zijn?
Oh, mooi.
Dus dat als uitgangspunt van, mag het moeilijk zijn? Maar ook als iets moeilijk is, kan het wel. En dat hoef je ook niet alleen te doen.
Mm-hmm.
Dus Eigenlijk ben ik één vat van allerlei inspiratiebronnen. Zo werk ik ook met de methode van Evelien Jury, de methode positief scheiden. En zij werkt volgens mij met een winning team. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus maak een team om je heen, waardoor je laat ondersteunen.
Mooi. Ja, dat is een mooi uitgangspunt inderdaad. Hè? Want je begon al met een scheiding is echt een aardverschuivend iets. Het doet heel veel met mensen. En dat je ze dan zo die boodschap mee mag geven dat ze het niet alleen hoeven te doen. Dat je ook kunt kijken van wie kan jou daarbij helpen.
Ja, maar en dan toch kom je weer bij dat autonome individu uit. Dat jij dat team om je heen verzamelt. Of dat als iemand aandraagt van zal ik je daarbij helpen. Dan is het weer aan jou om die hulp te kunnen aanvaarden. Dus uiteindelijk is dat toch wel elke keer de boodschap. Dat je bij jezelf uitkomt. En wil je je daarin lerend opstellen. Als in van, oh jeetje, wat moeilijk om hulp te vragen of hulp te aanvaarden of me kwetsbaar op te stellen. Dat kan alleen jij voor jezelf beslissen.
Ja.
En ook dat hoeft niet makkelijk te zijn. Maar ik denk dat je daarin als nou ja, coach of wie dan ook een begeleider kunt zijn.
Ja. En werk je dan met name met beide partners of werk je individueel?
Nou, in principe individueel, vanuit dat principe, je bent een autonoom individu.
Ja.
Dus jij maakt voor jezelf de keuze van, nou, ik wil graag dat het anders gaat. Dat vanuit een wens of vanuit noodzaak, het moet anders, want zo gaat het niet langer. Dus het is altijd de onderliggende drijfveer voor verandering, noodzaak of verlangen. Dus dat is hoe ik er naar kijk. En als daarin twee individuen zeggen, ja, dat wil ik. Dan heb ik twee gemotiveerde ouders die samenkomen.
Ja.
En anders komt er één.
Precies. En daar kan je ook prima mee werken. Want als die dingen anders doet, reageer
ja,
je ook
uiteindelijk,
anders.
Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk toch een systeem met elkaar. En dat blijf je met elkaar. En als daar één iemand stapjes of stappen maakt, dan verandert er iets in het geheel. Dus dat is nog steeds van waarde.
Ja. Mooi. En wat zijn dan met name dingen in die begeleiding waar je mee bezig bent?
Dat kan zijn. Nou, allereerst is het gericht op bewustwording. Dus bewustwording eigenlijk al dat jij altijd een keuze hebt. De bewustwording dat jij in staat bent tot positieve stapjes. Het is ook het empoweren. Dat je een team kunt vormen, dat je het niet alleen hoeft te doen.
Ja.
Onschuldigen, heel belangrijk. Dus voorbij goed of fout.
Ja, en met die eerste die je noemt, hè, je hebt altijd een keuze, dan hoor ik eigenlijk al van die ja-maar stemmetjes van of andere professionals of van cliënten die zeggen, ja, maar hij of zij wil scheiden, ik wil het helemaal niet. Dus hoezo? Ik heb helemaal geen keuze, ik moet wel.
Ja, dan is het inderdaad niet aan jou de keuze van ik wil liever toch bij elkaar blijven. Maar dan is de realiteit die op je bord ligt. De ander wil niet door met mij. En dan kunnen we gesprekken hebben ook over van hoe graag wil jij met iemand zijn die niet met jou wil zijn. Moet je dat echt willen?
Ja, moet je daar je energie in gaan steken?
Ja.
Ja. Ja, dat is denk ik een hele mooie vraag. Die mensen dan hopelijk altijd wel weer tot nadenken zet.
Ja, en nou zeker. Ik vind het ook een groot verschil sinds ik eigenlijk die scheidingssituaties aanvlieg als persoonlijke ontwikkeling met scheiding als aanleiding. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar van klacht naar kans, crisis is kans. Het is natuurlijk een beetje in die hoek.
Ja.
Hartstikke in die hoek. Is het voorheen vond ik het soms zwaar werk, als het ware. Maar ik vind het niet meer zwaar werk, omdat het eigenlijk hele mooie gesprekken zijn. Met natuurlijk een situatie waarin iemand zich ontredderd kan voelen, et cetera. Maar het is wel iemand gaat zichzelf weer op de rit zetten.
Mooi. Daar loop jij een stukje in mee, daar ondersteun je in. En dat,
Ja.
ja, en dat is denk ik wel mooi dat in alles bij jou eigenlijk doorklinkt dat je het zo over die persoonlijke ontwikkeling hebt. Ja, dat
Ja,
je.
dat is, ik denk dat dat ons hele leven lang aan de orde is. Dat we ons persoonlijk zullen ontwikkelen. Ik denk dat als je denkt dat je af bent, dat je het dan niet helemaal begrepen hebt. Dus ik denk dat we in alles wat op ons bord ligt, nogmaals, dat hoeft alles behalve leuk of fijn te zijn. Maar, en daar kun je ook eerst grandioos tegen verzetten. Maar op een goed moment, als je in een bepaalde overgave kunt komen en tot een besluit kunt komen, weer vanuit die noodzaak of vanuit dat verlangen van ik wil het anders, ik ben daar klaar voor, of het moet anders, want zo gaat het niet verder. Dat je dan de stappen voorwaarts kunt zetten. En die heb je echt niet natuurlijk in één keer.
Nee, en dat gaat heel erg uit van die growth mindset, waar Carol Dweck heeft het daar ook altijd over. Kunnen mensen inderdaad zien dat je altijd in ontwikkeling bent, dat er altijd weer kansen en mogelijkheden zijn of omstandigheden waarin je weer groeit.
Ja.
Zo zie jij ook deze scheiding als een moment in je leven wat weer groeikansen biedt.
Ja, en tuurlijk gaan daar eerst onderwerpen aan vooraf. Dat je stresslevel naar beneden moet. Omdat op het moment dat je stress zo ontzettend hoog is, ben je niet in staat tot reflecteren. Ben je niet in staat tot samenwerken. Maar ook daarin zijn er punten waar je niet afhankelijk bent van de ander, om wel te werken aan het verlagen van je stresslevel. Dus dat kan eerst heel bazaal zijn dat je iemand daarin begeleidt. Van laten we eerst zorgen dat, dus dat kan weer een winning team zijn. Wie kan je waarbij ondersteunen, zodat het te behappen wordt? Emoties hanteren, verteren, is natuurlijk ook een ontzettende belangrijke.
Ja. Dus en zie je dat dan dat het verschillende fases zijn waar mensen doorheen lopen, of zijn het verschillende thema's die spelen en misschien wat door elkaar spelen?
Door elkaar spelen. Je kunt het eigenlijk zien als een taart met taartpunten. En alles verdient aandacht. Op het moment dus dat je iemand hoort zeggen van nou, hoe het met mij gaat, dat komt later wel. Eerst de kinderen. Ik geloof daar niet in. Ik heb daar ook vaak een plaatje bij. Als je de emoties aandacht geeft, je lichamelijke gezondheid, juridische zaken, stapjes inzet, praktische afwikkeling, et cetera. En al die punten uit de methode positief scheiden. En alles krijgt zijn aandacht, dan kan er flow zijn. Flow, niet als in, God, wat gaat het heerlijk en wat is dit een fijne fase. Dat niet, maar het loopt wel. Op het moment dat je iets geen aandacht geeft, dan kan er een blokkade komen. En dan gaat het weer boven je hoofd groeien.
En hoe kijk jij daar dan naar? Want er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van, goh, ouders moeten hun kind centraal houden. We moeten het kind voorop zetten. En ik hoor jou eigenlijk ook een beetje zeggen zo van, ja, kind eerst, dat kan niet als je niet eerst goed voor jezelf gezorgd hebt.
Ja, nou, ik geloof heel erg in het zuurstofmaskerprincipe. Dat als jij als ouder heel goed die taartpunten in oogschouw neemt, dus voor jezelf zorgt, je stressmanagement, je gesteund weet, et cetera, dan gaat het naar omstandigheden redelijk met jou en kan je daar ook zijn voor je kind. In ieder geval in optimaal forma, gezien de omstandigheden.
Ja.
En op het moment dat je het kind centraal staat, maar waar leunt het kind dan tegen? Of waar kan het dan tegen leunen? Tegen iemand die zelf gevloerd ligt.
Ja,
dus
precies.
ik geloof heel erg dat je dat het eerst begint bij zelfbehoud om überhaupt iets te kunnen betekenen.
Ja, dat noemde je al heel mooi, dat zuurstofmaskerprincipe. Als je in een vliegtuig zit, zet eerst je eigen masker op voordat je het masker bij je kind opzet. Dat zie je hier ook. Een mooie parallel is dat.
Ja, en ik geloof daar ook in dat dat het voorleven aan een kind ook meteen in zich draagt. Van het leven kan tegenslagen in zich dragen.
Ja.
Dan kan je dus inderdaad weer mensen om je heen verzamelen. Dat is ook fijn als een kind dat ziet dat jij een team om je heen hebt, van waar jij als ouder terecht kunt.
Ja.
Zodat een kind ook minder de gelegenheid, of zeg je dat, de neiging krijgt om jou als ouder te willen ontzien.
Ja.
Je kunt het ook met zoveel woorden, dat zeg ik ook altijd, zeg het met zoveel woorden. Als een kind extra lief tegen jou wil doen, dat je het wel daarvoor kunt bedanken. Dus ik heb het gezien, wat lief van jou dat jij mij wilt troosten. Ik vind het ook even lastig, maar ga maar lekker spelen. Ik heb tante Hupplepup of buurvrouw Hupplepup en daar ga ik straks weer even naartoe.
Precies. Ja. Ja, dat het ontkennen, het gaat goed met mij, er is niks aan de hand, dat heeft geen zin. En daarin.
Het heeft geen zin en je zou het ook niet willen voorleven aan je kind.
Ja.
Denk ik.
Ja. En zie je daar ook een parallel in wat jij zegt, hè? Van dat stressniveau, dat heeft invloed op hoe je erin zit. En zelfzorg is daarin heel erg belangrijk. Zie je daar ook in een parallel met jeugdprofessionals die het op het moment zwaar hebben, veel werk hebben, soms het ook echt complex vinden om met mensen in scheiding te werken?
Ja, zeker, ja. Uiteindelijk is het uitgangspunt dat we allemaal mens zijn. Dus zoals een ouder door stress tot minder in staat is, heeft een jeugdprofessional dat natuurlijk ook. En ik denk dat het ook als we kijken naar, hè, dus het is een beetje een paradigmaverschuiving misschien, maar als je een scheiding als een groeikans kunt zien, en nogmaals, buiten dat het super verdrietig, ellendig, et cetera, daar wil ik absoluut niet op afdingen. Maar misschien dat dat ook al bij jezelf iets doet als begeleider, dat je iemand kunt begeleiden in zo'n proces om dat licht weer te gaan zien. En dat iemand in staat is om, als de juiste dingen zijn aangereikt en iemand een helpend team om zich heen heeft, om stap voor stap vooruit te komen.
Ja. Ja, ook daar kan je natuurlijk weer voorleven. Op het moment dat dingen lastig is, dat je zegt van god, maar ja, dit ga ik echt eens even met mijn collega's overleggen.
Ja, dus, precies. Dus wat dat betreft gaat het, is er een parallel. Ook daar is het belangrijk om als professional je grenzen te kennen.
Ja.
Goed voor jezelf te zorgen. Want die ouder leunt als het ware op jou. Maar wat als jij zelf onderuit ligt?
Ja.
Dus,
ja, dan kun je daarin ook veel minder bieden dan wat je doet als je goed voor jezelf gezorgd hebt.
Maar het is inderdaad exact wat je zegt. Het gaat één op één op. Ook daar kun je een winning team om je heen verzamelen. En een winning team heeft ook bijvoorbeeld, ik noem dat vaak het extern geweten, iemand die juist kritisch durft te zijn. Die richting een ouder kritisch kan zijn. Maar ook professionals om elkaar heen. Bijvoorbeeld van ja, maar ik zie jou ook altijd weer je vinger opsteken als er weer nieuwe dossiers over zijn. Dat je ken je grenzen. Dus dat kan iemands persoonlijke valkuil zijn.
Ja.
Maar durf je dat ook tegen elkaar te zeggen? En kun je dat van elkaar horen?
Precies, ja. En hoe ziet zo'n winning team er nog meer uit? Van wat, in een ideale situatie misschien wel, maar.
Nou, in een scheidingssituatie voor ouders, dat kan zijn, ken je iemand die juridisch onderlegd is. Iemand inderdaad dat extern geweten, die ook kritisch durft te zijn. Sporten. Iemand die een overschotel maakt. Heel praktisch. Dat hoeft allemaal niet groots en meeslepend te zijn. Maar wel dat je je gesteund voelt. Maar in het winning team heb je enerzijds mensen uit je persoonlijke kring. Maar dat kunnen ook professionals zijn. Daar kan ook in staan de huisarts, de jeugdprofessional. En eigenlijk maak je het visueel door een cirkeltje met jezelf in het midden. Dan ook weer allemaal taartpunten eromheen. En dat jij weet, oh ja, deze kan ik allemaal benaderen. Ja. Als de situatie zich voordoet of vooruitlopend op.
Ja.
Om het te voorkomen.
Mooi. Mooi dat je mensen daar dan ook weer bewust van maakt. Dat die mensen er zijn. En dat je die kunt benaderen als het even nodig is. Als je daar steun van nodig hebt.
Ja.
En dat dus soms ook in hele kleine dingen kan zitten.
Ja, en wel altijd is het belangrijk daarbij Als het op een A4'tje staat, hartstikke leuk. En dan heb je daar 5 minuten even lol van. Dat je denkt, oh ja, nou, dat is inderdaad nog wel een heel team om mij heen. Maar de magie zit hem natuurlijk in het doen. En als je dat niet hebt geleerd of lastig vindt om hulp te vragen daadwerkelijk, dan is dat natuurlijk waar je ook iemand bij gaat helpen.
Ja.
Vaak zeg ik van wat kan je vandaag nog doen om een heel klein verschilletje te maken. En dat al is het het nummer opzoeken van de huisarts.
Ja.
Dan soms is het al te groot om te zeggen maak een afspraak bij de psycholoog. Maar dat je dan zegt ga eerst eens het nummer opzoeken van de huisarts. Dan ga je die morgen bellen.
Ja.
Dan is er een afspraak. Dan zeg je dat je er helemaal doorheen zit. Dat je hulp kunt gebruiken. En als je het heel klein maakt, lukt het vaak om zo'n vinkje te zetten van hé, dat heb ik maar mooi gedaan.
Ja.
En dat bekrachtigt ook.
Zeker. Als mensen weer succeservaringen hebben, merken dat ze dingen kunnen afstrepen, afvinken van hun lijstje, dan werkt dat super motiverend.
Ja, en ja. Ik krijg vaak, dus het zijn vaak van die kleine dingen van wie ken je, of wat, dan zeg ik vaak van je hoort om je heen. Vaak de zin van, ah jeetje, wat vervelend in die situatie, gaat het met je? En als ik iets kan doen, dan zeg je het maar, hè? Dan zeg ik altijd, nou, dan zeg je tegen die mensen, van nou, maak voor mij een ovenschotel en eet hem bij mij gezellig op.
Ja.
Want ik kan en wel wat gezelligheid gebruiken, en ik moet goed voor mezelf zorgen, en dat schiet er wel eens bij in.
Ja.
En maak meteen de afspraak met jezelf, van we gaan het, zeg maar, 20 minuten hebben over mijn situatie en voor de rest ook over andere dingen.
Ja.
Dus kader dat ook.
Mooi
En
hoe
mensen komen
concreet je
daar.
dat allemaal maakt. Dat
Ja.
je heel duidelijk maakt van oké, wat ga je doen, wanneer ga je dat doen en wat houdt het in en hoe ziet het er dan uit?
Super concreet. En soms aan het begin moest ik er zelf aan wennen van is dat niet betuttelend. Maar mensen komen een volgende keer stralend binnen. Dat ze een hele leuke avond hebben gehad. Dat ze het echt hebben gevraagd.
Ja.
Nou ja.
Ja, mensen kunnen het met al die stress en toestanden zelf niet meer bedenken hoe ze dat dan gaan doen en wat er gebeurt.
Ja.
Mooi. En je had het over die taartpunten. Je zei van, nou, daar zit in ieder geval het stukje stress is een onderdeel, emoties is een onderdeel, je lichamelijke gezondheid, juridische zaken, praktische zaken.
Ja, moet ik even nadenken. Proces van de toekomst. Dus voor mijn nieuwe leven straks moet ik daar nog dingen voor regelen.
Ja.
Ook werk ik dan vaak met een power hour. Dus dan ook blok
Ja.
2 uur in de week op een vast moment voor scheidingszaken. Ik zeg zelfs, vraag dat in de tijd van je werkgever. Er is ook dat rapport geweest, Scheiden zonder Schade, van André Rauwvoet. Die
Ja.
zegt ook, werkgevers hebben daar ook een rol in. En scheiden kun je niet na 5 doen. Dan ben je vaak weer moeder of vader. En als jij aangeeft van ik zit nu in een roerige periode die heel veel van mij vraagt. Ik ben ook nog moeder van, vader van. Ik zou ontzettend geholpen zijn als ik op, nou, laat ik zeggen,
Ja.
woensdag om 11 uur kan beginnen. En dat je dan die 2 uur ook doelgericht gebruikt voor hè, eigenlijk die taartpunten. Wat loopt, wat loopt niet. Oké, wat niet loopt. Niet je kop voor in het zand steken.
Ja.
Maar kijk dan in je winning team of je hulp kunt vragen. Van, joh, administratie, dat is echt niet mijn ding, maar ik moet eraan gaan. En ik slaap er niet goed van. Zou jij mij daarbij weer mee kunnen helpen?
Ja.
En dan heeft die blokkade zich weer op en loopt dat weer. En dan heeft dat weer een positieve invloed op. Nou, er komt in ieder geval niet stress bij.
Ja, wat is jouw ervaring? Staan werkgevers daar open voor?
Ja. Soms is het lastig als iemand zelfstandig is. En dan begrijpt iemand ook. Nou ja, een van mijn ervaringen is dat iemand dan die tijd voor zichzelf belangrijk maakt. Daar gaat het eigenlijk
Ja,
om.
ja.
Hoe
Je
belangrijk maakt
toestemming moet gaan vragen om die tijd te nemen. Ja.
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 En daardoor wordt het niet 24/7 scheiden. Maar wordt het doelgericht. Je weet wat loopt, wat niet loopt. Het wordt iets projectmatiger.
Ja.
En
Ja.
Van sommigen hebben zelf die structuur in zich. En sommigen kunnen dat een beetje gebruiken.
Ja, we hebben daar net even iemand bij nodig om dat helemaal uit te denken en samen daar naar kijken. Ja. Ja. Het klinkt allemaal wel ook inderdaad gewoon als hele praktische dingen, waardoor mensen dus steeds wel weer ervaren van oké, yes, en ik kan dit en ik doe dit. En het is weer een hobbel genomen, is weer een stapje gezet.
En daardoor krijg je dus heel erg dat ik zit achter het stuur van deze situatie.
Ja.
En dat is denk ik altijd positief.
Ja.
En dat is uiteraard ook weer met vallen en opstaan. En ja, als je daar niet door uit het veld laat slaan, maar dan misschien denkt van, oh, nou, dit ging toch even te voortvarend. Dat stuk emoties.
Ja.
Want ik zeg power hour net voor praktische zaken. Maar zo werk ik ook met een, ik noem dat vinger aan de pols moment, blok 2 uur in de week, waarin je geen afspraken maakt. Echt voor jezelf. Zodat je bij dat voelen komt.
Ja.
Hè, want levens worden volgepropt. Ze zijn al vol, omdat natuurlijk een ontzettende taak op je bord extra ligt. Maar het is natuurlijk ook een menselijke neiging om niet al dat verdriet te willen voelen. En juist als je dan een leeg moment maakt, ga in bad, muziek luisteren, potje huilen.
Ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van al die emoties en dat soort
Ja.
dingen. Ja. En soms hopen mensen altijd zoiets van, oké, maar nu start ik met coaching, ik ga ermee aan de slag. Dat het vanaf nu alleen maar bergopwaarts, dat het alleen maar goed gaat. Maar dat blijft natuurlijk één grote rollercoaster en pieken en dalen. Een ingewikkeld proces is. Ja. En hoe kijk je naar het hele stuk rouw rondom scheiding? Het afscheid nemen van wat geweest is en het verwerken daarvan?
Ja, dat het een volstrekt persoonlijk proces is. En ja, als eerste zou ik daar denk ik over willen zeggen, neem dat super serieus.
Ja.
Ik denk dat op het moment dat dingen gevoeld worden, het daadwerkelijk verteerd kan worden, opgelost kan worden. En als het geparkeerd wordt, ja, A, heel ongezond is. Stress in de hand werkt en met de stress alle gevolgen van dien, dat het ja, in je lijf stolt eigenlijk. En weer bij wijze van spreken aan de orde kan komen op een overdrachtsmoment of nou ja, in ieder geval ik ruimte geven zou ik
Ja.
daarop willen zeggen.
Ja. Ja, want zo'n overdrachtsmoment, dat is dan weer die confrontatie waarin die opgekropte gevoelens weer naar buiten komen omdat de spanning dan te veel wordt of zoiets. Ja. En werk je daarin ook met de kinderen of dus werk je via de ouders richting de kinderen? Hoe doe jij dat?
Ja, eigenlijk in eerste instantie met de ouders of ouder. En vaak ga ik ook in gesprek met kinderen om nou, over een scheidingssituatie, over het in perspectief plaatsen. Het horen van hoe gaat het met ze, hun wensen, wat vinden ze goed gaan, wat kan beter gaan. En dat dan teruggekoppeld kan worden aan ouders.
Ja.
Maar dat ligt er net aan waarom een ouder bij mij komt. Het kan zijn dat meestal als ouders net uit elkaar gaan.
Ja.
Als een ouder bij mij komt, ik zit al, al 5 jaar geleden gescheiden, maar het is een vreselijke nare scheiding. Dan is het vaak dat een ouder in zijn of haar eentje komt. En eigenlijk. Ja, zo'n blik naar binnen richt in.
Ja.
En dan is het niet per se dat ik een kind spreek. Dan gaat de ouder eigenlijk gewoon met zichzelf aan de slag. Hoe
Ja.
kan ik hier beter mee omgaan?
Precies, dat ze gewoon daar stappen in willen maken. Dat ze denken van, nou ja, die 5 jaar ben ik daar nu mee bezig. Ik moet nu goed kijken van wat ik daar zelf mee kan doen. Ja.
Ja, iets als ik doe wat ik deed, krijg ik wat ik kreeg. En ik wil dat het anders gaat.
Ja.
Ik heb hier last van en mijn kinderen ook. En dan
Ja.
kunnen we het prima over kinderen hebben,
Ja.
maar dan eigenlijk, ja, dan start het toch bij de ouder in kwestie.
Ja. Wat voor ouder wil je zijn? Wat voor boodschappen wil je brengen naar je kinderen?
Nou, vooral dat, welke ouder wil je zijn? Ik denk dat heel veel gaat over wie wil je zijn in deze situatie. Dat hangt
Ja.
ook samen met die keuze.
Ja. En dat is mooi als daar ruimte voor mag zijn en dat mensen daar eens even weer bij stil kunnen gaan staan. Ja. Ja, mooi. En je vertelde al van dat je vertrouwenspersoon bent geweest in de jeugdzorg. Zijn daar dingen in wat je daarvan geleerd hebt, wat je denkt over, oh, maar dat is zo belangrijk dat we daar alert op zijn? Of wat heb je daar zelf misschien voor boodschappen uitgehaald?
Even denken. Ja, voor mij is het zo logisch dat je altijd uiteindelijk bij jezelf terugkomt. Dus mijn eerste gevoel daarbij is, dus het begint bij die ouders die uit elkaar gaan en dat die scheiding niet prettig verloopt. Vervolgens de jeugdhulpverlening, omdat het niet goed gaat en daar kinderen klem zitten. En het gaat zoveel over andere zaken op een goed moment. Want dan gaat het op een gegeven moment over klachten. En ik wil niet daarmee zeggen dat die klachten niet reëel zijn. Alleen ik denk als er aan het begin meer aandacht, iemand zichzelf die aandacht gunt van wat gebeurt er hier met mij en hoe. Komt het dat wij hier zo zijn aanbeland? En wat is mijn aandeel daarin? En dan klinkt dat vaak meteen als een schuldvraag, maar het is totaal voorbij goed of fout. Maar gewoon om daarvan te kunnen leren, om daar bewust van te kunnen worden. Wat neem ik mee uit deze situatie? Ja, ik denk dat dan er deuren voor je open kunnen gaan. En voor je het weet, gaat het over naar elkaar wijzen, op elkaar wachten tot verbetering. Dan vervolgens wijzen naar hulpverlening. Nogmaals, soms zijn er natuurlijk, er zijn ook heel vaak reële klachten, maar het kan ook heel erg afleiden van daar waar je invloed ligt om je leven fijner te maken. Want je stelt het altijd, of niet altijd, maar het kan ook gebeuren dat je, ik noem dat even macht, dat je de macht uit handen geeft. Nou, als de hulpverlening mij begrijpt of als mijn ex mij begrijpt, dan.
Als zij dingen anders doen, dan doe ik dat
Ja.
ook wel. En dan, ja, daarmee leg je het
Dus
weer buiten jezelf.
ja, dus op jouw vraag van wat heb je daar het meest van meegekregen? Ja, misschien dat gevoel van ik kom zo laat in beeld en ik zou zo graag eerder in beeld willen komen, omdat ik er ook zo ontzettend in geloof dat als je daar bij jezelf begint. Uit interesse, uit nieuwsgierigheid, omdat we allemaal blinde vlekken hebben. Ja, dan kunnen er zoveel deuren nog open gaan.
En als ik hem misschien een willekeurig cliënt van jou zou vragen van wat heeft het traject bij Eva opgeleverd? Wat zouden ze dan zeggen?
Vaak krijg ik wat horen: het eerste positieve zaadje is bij jou geplant. Soms ook had ik maar dit wel met mijn ex gedaan. Ik begrijp hem of haar zoveel beter. Terwijl het een individueel traject is, dat de scheiding als goede kans. En ja, dat bekrachtigd zijn in waar je invloed ligt. In wat je zelf positiever kunt vormen. Dat is denk ik een beetje de bottom line.
Ja, mooi. Volgens mij zijn dat zeker dingen om trots op te zijn als mensen daar weer mee verder gaan. Dat ze weer zich daar bewust van zijn.
Ja, en ik denk uiteindelijk doen ze dat natuurlijk zelf. Hè? Dus, en dat maakt ook. Ik zeg ook altijd: je moet het zelf doen. Ik kan het aanreiken. En ik denk dat vanuit die mildheid en vanuit dat onschuldige, wat ik heel belangrijk vind, dat ruimte geeft voor iemand om die blik naar binnen te durven. En heel erg jezelf kwetsbaar opstellen. Ik bedoel, ik ben echt geen haar anders. Ik ben ook gewoon een mens met.
En je zegt dat stuk onschuldigen is heel erg belangrijk. Dan kan je aangeven hoe je dat doet of waarom dat in zit.
Door juist zo dat mens zijn als uitgangspunt te nemen. Dus dat je het gaat van eigenlijk is de bottom line in alles wat ik doe, is van onbewust naar bewust maken. In ons voorgesprekje zei ik al van, oh, ik vind het ook spannend, zo'n podcast. Maar ik weet dat mijn neiging kan zijn van, nou, doe maar niet. Maar dan zie ik dat het gebeurt terwijl het gebeurt. En dan denk ik, nee, dat is niet wat ik wil. Dan ga ik het wel doen.
Ja.
Eigenlijk precies dat is ook waar ik het met ouders over heb. Van, dus dat je je bewust gaat worden van, en dat je gaat zien dat het gebeurt terwijl het gebeurt. Van, oh, nu ga ik weer in de verdediging. Oh, nu zie ik het weer als een persoonlijke aanval. En eerst vlieg je nog uit de bocht. Geef niet, want ik ben een mens en ik heb dat x jaar zo in mijn leven gedaan. Volgende keer zie je dat het gebeurt terwijl het gebeurt. En kun je je hervatten. Misschien wel zelfs excuses aanbieden. En daarna wordt het je nieuwe normaal. En gebeurt, vind je het veel makkelijker om grenzen aan te geven.
Ja.
Maar dat is wel oefenen en bewust worden.
Ja, zeker. En dat kan natuurlijk soms ook een beetje pijn doen. Dat als je bewust wordt van dingen die je nou eenmaal zo lijkt te doen. Of denk je, oh ja, maar doe ik dat dan altijd? En dan, maar dat is wel het begin van verandering.
Ja, en ja, geen mens uitgezonderd heeft ingesleten patronen. En ik denk, als we dat zien... En daar milder naar onszelf toe kunnen zijn van, nou ja, dat heb ik mezelf daarin dwars gezeten. Maar ik begrijp, dat komt ook ergens vandaan. Maar als ik het blijf doen, helpt het me niet. Ik wil het anders doen. Nou, daar zitten wat kilometers maken in. En het geeft ook niet als dat een tijdje duurt. Maar ik blijf het wel proberen.
Ja. Mooi. En ik denk ook zeker dat stukje mildheid, dat heel belangrijk is. Dat we milder kijken naar dit soort situaties. Erkennen hoe ingewikkeld en complex het kan zijn. En die rollercoaster en die processen die er allemaal doorheen gaan.
Ja.
Ja. Ja. Mooi. Ik vond het een mooi gesprek waarin je zeker een aantal ook hele mooie one-liners zitten erin. Waarvan ik denk, oh ja, maar dat zijn gewoon echt goede uitgangspunten. Waar mensen wat aan kunnen hebben, dan denk ik altijd, nou ja, schrijf het op een memo, prik het op je prikbord, zorg dat het in je gezicht is, dat je hem vaak weer ziet.
Ja, zo werkt dat zeker. Ja,
ja. Dus mooi, dankjewel. Is er nog iets waarvan jij denkt, oeh, dat heb ik nog niet voldoende benadrukt, of dat wil ik nog zeggen?
Wat ik altijd wel interessant vind, is dat ik... Bij mijn opleiding bewustzijnsontwikkeling heb ik geleerd van de vier fasen van bewustzijn. Die ik ook vaak met ouders doorneem op een goed moment. En voor degenen die daar open voor staan. Is dat de fase van bewustzijnsniveau 1, drama, zoek de schuldigen. Dat is eigenlijk net een soort goede tijden, slechte tijden. Dat is ook al 30 jaar op de televisie, maar er zit ook geen echt plot in. Eigenlijk het grootste deel van de mensen zit in die hoek en dat is dus ook niet goed of fout, het is zo. Dan heb je fase 2 en dat is hoe los ik het op? Dus dan kun je dingen oplossen, zoals bijvoorbeeld bij een burn-out, van nou als die leidinggevende maar weg is of als die... dat project maar van mijn bord af is, dan gaat het weer goed. Dus dan ga je het oplossen. Het is alleen niet duurzaam oplossen. Het is namelijk buiten jezelf. Dan bewustzijnsfase 3. Dat is de keuze. Wie wil ik zijn, gegeven deze situatie? Nou, daar hebben wij het net uitgebreid over gehad.
Ja.
Daar zit, denk ik, daar wordt het heel interessant. En fase 4, die wordt gekscherend van de Dalai Lama genoemd. Welke kans ligt hierin verborgen?
Yeah.
Kun je eigenlijk ook zeggen van hoe groter het drama, hoe groter de kans. En dat kan voor iedereen een ander thema zijn. Dat kan zijn van mijn grenzen niet goed aangeven. Allerhande thema's. Maar in ieder geval dat, dat licht schijnen op dat bewustzijn. In welke fase zit ik? En zoek ik het buiten mezelf? Of hey, in... De oplossing zit eigenlijk in mezelf.
Ja. Mooi als je mensen inderdaad in dat stukje weer kunt krijgen.
Ja.
Ja, dan kom je volgens mij ook tot verandering die langdurend is, die bestendigd wordt.
Ja.
Ja. Ja.
En nogmaals, dat is denk ik een mensenleven lang.
Ja hoor, we weten allemaal dat sommige dingen steeds weer op je pad komen en dat je op een andere manier ermee omgaat of naar anders naar kijkt of wat dan ook. Dat het geen thema meer is. Ja, mooi. Dankjewel voor dit waardevolle gesprek. Ik ga jou ook nog vragen, aan wie zou je het stokje door willen geven?
Ja, ik heb wel, als ik 10 stokjes van je had gekregen, had ik er wel 10 willen doorgeven. Maar ik kies voor Judith Kokken. Dat is eventjes een verrassende misschien in dit geheel.
Ja.
Ik ken haar van LinkedIn. Ze heeft het boek geschreven, Je bent je eigen medicijn. Zij is holistisch arts. Maar ja, ik vind haar heel inspirerend om ja, ook alles gaat uiteindelijk ook terug naar reflectie. Wat wilde mij vertellen?
Ja.
Dus ik
Dus ook
heb
wel
voor
een
haar
oproep om
gekozen.
af en toe eens wat te vertragen en eens even weer wat meer naar binnen te kijken. Ja. Ja. Mooi, ik ga haar benaderen en vragen of ze mee wil doen aan een podcastgesprek. Dankjewel.
Geweldig, dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.